Allereerst wil ik zeggen, ik ben maar gastspreker vandaag. Ik kom even terug voor de echte voorganger, die over 2 weken terug is, denk ik. Dus als u had verwacht vanmorgen Miel te mogen ontmoeten, Miel de Rector, de voorganger van deze gemeente, dan richt u op Johan Koning, die in zijn plaats alles waarneemt. Bedankt voor jullie komst vandaag. En voordat ik begin vanmorgen wil ik even zeggen, en uitspreken mijn dank, onze dank voor al jullie aandacht en al jullie gebeden voor ons. Het gift wat vorige week ons gegeven is, wat ik nog niet heb ontvangen, maar goed. Ik reken erop dat het meer dan een belofte is. En jullie genegenheid voor ons en voor wat we doen is echt een voorrecht. Daar wil ik ook over spreken vanmorgen, maar ook wilde ik zeggen, de laatste keer die we wat langer dan een paar weken weggingen was bij het trouwen van Rutte. Ik was 2 maanden weg uit Nederland. Zo de 3e week kreeg ik heimwee naar hier. En ik heb het voorrecht gehad daar in een gemeente in Florida twee Nederlandse echtparen te ontmoeten die zich had gevestigd in Florida. Waarom weet ik niet, maar ze dachten dat het daar beter zou zijn. Maar of was het fijn om Nederlands te spreken en dan nog wel wat van thuis in me op te nemen. Dus wat ik wel graag vraag vanmorgen is dat jullie aan ons denken dan om de 3 weken of zo voor te bidden dat we ergens, het hoeft niet eens een echtpaar te zijn, gewoon een Nederlander ontmoet. Die toch Nederlands wil praten, omdat dat is wel wat moeilijker daar als... Als je het wel eens op tv hoort, dat is half Engels. En je denkt, nou, kennen ze een taal nog niet? Of hebben ze het al vergeten? En vaak is dat zo. Als je lang weg blijft, zelf een Nederlander, verliert zijn taal. Dus hij kan het niet meer spreken. Dus misschien ben ik voor een ander een zegen als wij daar zijn. Vanmorgen kijken we dan in 2 Johannes met elkaar. Het is mij gevraagd om weg te gaan naar de preek die ik hou vandaag. Dus dan ben ik door mail ingehuurd en woord te brengen aan sommigen die met vakantie zijn vandaag. Welkom in ons midden. En sommigen die hier al met mij 35 jaar zitten. Niet in dit gebouw natuurlijk, maar samen zijn we lang bezig met elkaar. En dat is een enorm zegen, vind ik. Ik wil graag wel wat voorlezen. Eerst uit de 2e brief aan Johannes. Dat is helemaal achterin in de Bijbel voor het boek Openbaring eigenlijk. Kom je dan de 1e Johannesbrief, niet het evangelie, maar en dan een 2e brief van Johannes. En hij schrijft aan iemand, een vrouw en haar kinderen, het volgende. De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid lief heb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen. Om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn. Van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Het heeft me zeer verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. En nu vraag ik u, vrome vrouw, niet of ik een nieuwe gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van den beginnen gehad hebben, dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, en die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is een misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verrikt hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Ik heb u veel te schrijven, doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt. Maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij. U groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster. Dan even terug in 1 Johannes, dus een paar bladzijden terug, hoofdstuk 3. 1 Johannes 3, vanaf vers 18. 1 Johannes 3, vers 18. Kinderkens, laten wij lief hebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn en voor hem ons hart overtuigen. Dat indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben we vrijmoedigheid tegenover God. En ontvangen wij van hem al wat we bidden. Daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkander lief hebben, gelijk hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hem. En hieraan onderkennen wij dat hij in ons blijft aan de geest die hij ons gegeven heeft. Zo mogen we nogmaals met elkaar bidden vanmorgen. Vader, dank u voor het woord wat zo bemoedigt en ons aanspoort om op onszelf te letten. Vader, wij zien het belang van uw volgen, uw waarheid in ons hebben, uw geboden gehoorzamen. En vader, wij weten dat een andere wereld om ons heen, het systeem wat u niet welgevallig is, vader, probeert ons te verleiden, af te leiden van het doel, vader, wat u hebt voor al uw kinderen. Namelijk dat wij u kennen, vader, dat wij u verkondigen, dat wij, vader, voor u gaan. Ik dank u, vader, voor uw woord vanmorgen en bidden dat het ons tot zegen mag zijn vandaag. In Jezus' naam. Amen. Een paar vakanties terug was ik op de terugweg naar huis. En ik in Duitsland draaide ik van de snelweg af. Daar hadden ze dan een van de politieposten die af en toe langs de Duitse snelweg staat. En ze hadden net een verbouwing aan de parkeerplaats gedaan. Of ze waren er nog mee bezig. En ik draaide in en ik voelde, meende ik, de richting aan die ik moest gaan. En ik was maar halverwege op de parkeerplaats beland en werd ik staande gehouden door een Duitse politieagent. Hij was in uniform en heeft me aangehouden omdat hij net buiten liep en meende dat ik fout reed. Ik meende natuurlijk van niet. En ik dacht, nou, ik ga proberen in Engels het probleem op te lossen. Duits is maar iets machtig, maar niet genoeg om hem te overtuigen. Dus ik probeer in Engels en tot mijn verbazing spreekt hij het even goed als ik. Dus dat hielp niet. Hij schrijft me een bonnetje uit en zei, dat is 9 mark, zei hij. Dat was nog voor de euro dan. 2000 was de euro in Europa gekomen. 9 mark. En ik meende in mijn recht te zijn. Ik zei, meneer, het is niet duidelijk aangegeven waar we hier moeten rijden. Op de parkeerplaats die onder de verbouwing was alles niet duidelijk. Voor mij niet, maar voor hem wel. Hij zei, kom mee naar de politiepost. Wij liepen binnen. En ik aan zijn chef probeerde uit te leggen dat het niet juist was. Wat die man mij oplegde, die 9 mark moest ik betalen op terugweg. Ik was blut natuurlijk, ik had al het geld uitgegeven. En die chef zegt, mijn beambte heeft gelijk. Hij wilde niet eens aanhoren dat het was niet duidelijk aangegeven hoe je moest rijden. Vooral voor vreemdelingen, buitenlanders, mensen die niet gewoon zijn in Duitsland. Maar hij wilde daar niks van horen. Hij zegt, je moet betalen voordat je mag verder. Ik zei, oké, ik roep naar de auto toe en ik probeer dan van mijn vrouw en van de van de auto dan alle kleingeld te vinden die ik heb. Omdat ik niet veel mark had bij me, maar toch had ik 9 kunnen vinden. En ik betaalde met vinning en met muntstuk. Maar ik deed dat langzaam, met heel veel nadruk, dat ik toch gelijk had. En met tegenzin betaalde ik. Je ziet me daarvoor die man staan, hij achter het glas, het geld neerdrukken. En hij glimlachte naar me en ik werd nog kwader ook. Ik stond gelijk, mensen. Ik weet dat ze het niet goed aangegeven hebben. Maar toch moest ik betalen. En dat vind ik helemaal niet leuk, dat iemand me dat oplegt. Ik ben een volwassen mens. Iemand mij gebieden of iets zeggen dat ik moet doen, dat gaat tegen me in. Zelfs als een christen kwam ik in opstand, omdat ik meende gelijk te hebben. En zo gaat het vanmorgen over juist dat moment in je leven, wanneer je ontdekt dat je geen gelijk hebt en geen gelijk krijgt. Wat doe je dan? Het woord van God heeft dan toch iets te zeggen daar, over dat moment in het leven van volwassen mensen. Wanneer je ontdekt, ik ben niet goed bezig. Misschien is er iets gekropen in je leven en ineens door een preek of door een woord van een vriend of en vanuit de hemel door Gods geest in je komt die zeggen, Kork, je bent daar niet goed bezig, daarmee moet je moet ermee stoppen. Je moet nu stoppen met dat wat je doet. Sommigen van ons zouden ervoor kiezen, net wat ik deed, in opstand te komen. Wij nemen het niet aan. Het kan niet waar zijn. Ik sta in mijn gelijk. Ik weet, oké, misschien is het zo, maar je hebt het niet duidelijk aangegeven. Het is een andermans fout, een andermans probleem, de mijne niet. Andere mensen verkiezen om helemaal dan daar niets van te horen en daar zand over te doen, alsof het niet erg is. Dus we gaan nog verder, we doen leuk, zoals mijn kleinzoon, als hij van ons, van zijn ouders, een aanwijzing krijgt, hij lacht zo en hij doet het niet. Maar hij lacht, hij is zo schattig. Zo'n grote klin, zijn hele gezicht ligt op en je wil hem gewoon knuffelen. Oh, dat is zo lekker zo. Maar hij doet het niet. Dat is het probleem. Zo zijn wij ook bezig als volwassen mensen. Doen alsof wij hebben het wel gehoord, maar wij doen het niet. Wat zegt Gods woord daarover? In 2 Johannes, vers 8, krijgen we dan een aanwijzing vanuit het woord van God dat wij moeten opletten. Dat doen anderen wel, opletten. Ik ben volmaakt, ik maak nooit een fout. Waarvoor moet ik dan opletten? Maar het blijkt dat ook als christen, ook als mensen in het leven, wij moeten opletten. Let op uzelf, zegt het woord, 2 Johannes, vers 8. Dat gij niet verliest wat wij verrikt hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Daar zullen we het over hebben vanmorgen. Er zit een gevaar in het christen zijn. Het is mogelijk dat wij ons loon niet helemaal ten volle kunnen ontvangen. God heeft iets in gedachten voor ons, daar zullen we straks over hebben, die voor ons al een weggelegd is. Maar het is mogelijk dat dat niet komt zoals God dat graag had gewild voor ons. Door ons eigen toedoen. Daarvoor moeten we opletten. Iemand heeft ooit gezegd, wie niet in een ravijn wil vallen, moet van de kant wegblijven. Het leven is vol gevaar. Het is zonder meer waar. Er is genoeg wat kan verleiden, buiten deze vier muren dan. Er is genoeg wat ons toch door anderen wordt opgelegd, waar wij moeten worstelen en soms tegen dingen nee zeggen. Er ligt gevaar op de loer dan. En wie niet in een ravijn wil vallen, moet wel van de kant wegblijven. In 2 Korintiërs 6, vers 17 worden we verteld, houd niet vast aan het onreine. Dus als we opmerken, en we zien in onszelf iets wat niet gezond is, wat niet van God is, die moeten we verlaten. We moeten dan toegeven dat het fout zit bij ons. Misschien nog aan anderen dat bekendmaken. Wij moeten opletten dat we niet verliezen wat we samen hebben verrikt. Dat schrijft Johannes aan deze vrouw. Blijkbaar in zijn relatie met haar is zij dan heel ver gekomen in haar geestelijk leven. Haar kinderen hebben dat ook gezien. Ze zijn haar gaan volgen. En hij schrijft aan haar dat er veel verleiders zijn in de wereld. Misleiders die van de antichrist zijn. En die haar proberen onderuit te halen. Let op, zegt hij. Let op. Laten we het over dat gevaar hebben dan. Dat wij niet verliezen, dat zij niet verliest, dat ik niet verlies, wat wij verrikt hebben. Het is mogelijk wat je bereikt hebt met God, het is mogelijk dat te verliezen. Het is mogelijk wat je dan doet voor God, dat eigenlijk niet zoveel gaat betekenen. Soms zouden we dan, en hebben we gehoord over predikanten die dan wel verleid worden of toegeven aan een verleiding. En die verspelen hun hele bediening door een ander mans vrouw achteraan te gaan. Dat gebeurt hier ook in Nederland. Of zoals Gert en Hermien bijvoorbeeld, jaren geleden toen zij hier in onze gemeente kwamen zelfs. Later dan op een heel andere toer gingen. Een heel wereldse manier van leven op nahielden. Ineens was hun geloofwaardigheid weg. Dat is het gevaar namelijk voor christenen. Dat wat wij doen voor God dan in een oogwenk, op een moment weg kan zijn. De geloofwaardigheid van onze toewijding aan Christus wordt op het spel gezet, verkwist, verloren, door vast te houden aan wat niet van God is. Daarvoor krijgt deze vrouw de waarschuwing dat zij dat niet verspilt wat haar zo kostbaar is. Een paar bladzijden verder, wil je kijken met mij in Openbaring, laatste boek van de Bijbel, Openbaring 2:25. Worden wij bemoedigd, aan de hand ook van de bemoediging die uitgaat naar de gemeenten in de eendtijd, zoals besproken hier in Openbaring. In hoofdstuk 2, vers 25 lezen we, maar wat gij hebt, houd dat vast totdat ik kom. Wat gij hebt, houd dat vast. Zorg ervoor dat je het niet verliest. En dan in hoofdstuk 3, vers 11. Lezen we het volgende. Ik kom spoedig, spreekt Jezus. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kronen nemen. Dus er is loon die God graag geeft aan ons. Straks er meer over in de vorm van kransen en kronen. En die kunnen we weggeven, verspillen, verliezen door ons eigen manier van leven, als we niet opletten. We hebben heel veel gezien in deze gemeente. Ik moet zeggen, als ik terugga en ik maak daarover nadenken met jullie vanmorgen, van wat jullie voor mij betekent, hoe jullie mij bijstaan, nu nog steeds. En in de moeilijke tijden van mijn leven, toen mijn eerste vrouw Terry wegviel, hoe de gemeente mij is gaan opvangen. Hoe de gemeente is zo een deel van mijn leven geworden dat ik heimwee heb als ik jullie niet zie. Bijbelstudiegroepen, kinderwerk, tienerwerk, pijlercursus, samenkomsten. Het is enorm veel wat de gemeente heeft gedaan en heeft bereikt. En jullie, als geluid, zoals in de Bijbel staat het er ook, van ver wordt van jullie gehoord door jullie getuigenis hier. Er is heel veel voor deze gemeente. Nog wat gaat komen, maar nog wat al geschied is. Heel veel is bereikt. wat wij samen verrikt hebben, zouden we niet willen verliezen. Wat jullie hebben gedaan, doe dat nog meer. Dat goede wat God je gegeven heeft, laat dat niet los. Let op, zegt de Bijbel, dat wij niet verliezen wat wij verrikt hebben. Wat ik zie hier is dat hij schrijft dat we dat samen hebben gedaan. In de Bijbel schijnt dat geloof is niet alleen persoonlijk, maar ook gezamenlijk. Geloof is wat we samen met elkaar beleven, maar ook persoonlijk wat wij voor onszelf beleven. Wat had ik bereikt in mijn leven zonder jullie? Wat hadden jullie in je leven bereikt zonder mij? Wij horen bij elkaar. Ik kom van ver. Tot een land die ik niet ken. Om te doen wat God wil. Zonder jullie was het niet mogelijk. Jullie doen dat ook wat God wil. Zonder God is het niet mogelijk. Geloof is persoonlijk en gezamenlijk. Wij doen het samen. Maar er staat een gevaar, wat er staat, is dat wij dat kunnen verliezen. Dat gij persoonlijk kunt verliezen wat je bereikt hebt in het geloof. En dat is wat mij dan zo op het hart ligt vanmorgen. Als je teruggaat naar 1 Johannes hoofdstuk 3, dan zien we daar in vers 22 dat we God welgevallen kunnen zijn. En we hebben ontvangen van hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. Dat is dan toch mijn gebed vanaf het begin van mijn leven als een christen, dat ik mag doen wat hem welgevallig is. En hij laat dat zien in mij en in jullie, doordat hij zijn geest ons gegeven heeft als bewijs dat hij er is en dat wat wij voor hem doen welgevallig is. Als wij dat doen, dan klaagt ons hart ons niet aan. Als wij dan niet doen wat hem welgevallig is, dan probeert Gods geest ons te overtuigen de weg te verlaten die niet goed is. Zo naar dat voorbeeld terug van, en dat gebeurt heel veel in de Verenigde Staten, van de voorganger die verleid is van een vrouw in zijn gemeente. Hij heeft op dat moment een keus te maken en hij kan weggaan. Jozef heeft dat ook gedaan in het Oude Testament. Hij is weggaan rennen van de vrouw van Potifar. Hij keus zijn benen om zijn behoud en zijn geestelijk relatie met God in stand te houden. Hij wilde niet toegeven aan iets wat heel werelds is. In mijn eigen persoonlijk leven, mijn eigen moeder en vader zijn vroeg uit elkaar gegaan. Ze zijn gaan scheiden. Mijn vader is ontrouw geweest. Dat is in de jaren 50. Ik ken heel persoonlijk wat dat betekent in een gezinsleven. Wat je kan verliezen. Wat dan je toekomst wordt als je vader niet betrouwbaar is. En in een voorganger die niet betrouwbaar meer is in de gemeente, hij brengt het leven in de gemeente in twijfel. Als je maar een bakker bent of een ander beroep hebt of een bankier en dat soort leven zoekt, dan niemand denkt erover na. Je mag nog je brood verkopen, je mag nog je financiële diensten dan bekendmaken. Maar als je een voorganger bent en zoiets doet, of je bent iemand in de leiding, of je bent in de zondagsschool, of je bent ergens voor God bezig, niet alleen de gemeente, maar de buren zul je nawijzen en zeggen, kijk, het was toch niets. Dat is het gevaar. Let op dat wij dan doen wat God welgevallig is, omdat het gevaar is ernstig en de gevolgen nog ernstiger. Het is niet alleen een persoonlijk verlies wat mijn vader mij aandeed. Hij heeft een nieuw leven opgebouwd. Liet ons achter. Ik belandde dan in de kinderopvang voor een aantal jaren. Zo zeg. Is dat het leven, dacht ik. Als ik terugkijk op dat moment, oud genoeg om wat van te weten. Niet oud genoeg om emotioneel dat te verwerken. Ik weet dat dat mijn leven getekend heeft. En ik weet heel duidelijk, was het niet voor God die in mijn leven kwam, dat ik de weg naar vrede en geluk in het leven nooit zou hebben gevonden. Verlies is persoonlijk. Let op, zegt de Bijbel. Zorg ervoor dat je ziet, dat je inziet, dat wat wij verrikt hebben verloren kan gaan. Maar waarom letten we dan op? Vaak is het zo in de gemeente dat als je spreekt over geboden, de geboden, die treffen me niet. Ik ben een vrije man, ik ben vrijgezel. Ik leef alsof ik dan helemaal in mijn eentje alles mag doen wat ik wil. Zelfs mijn vrouw heeft me niets te zeggen. Ik zap tv zoals ik graag wil. Ik rij auto zoals ik graag wil. Vergeet de Nederlands fiscus. Maar hier in Nederland hebben ze je te pakken. In België lukt het nog zwaar te werken. Ze weten er niks van. Waarom zou ik opletten? En zo komen die gedachten de gemeente binnen. En waarom zou ik dan opletten als om me heen het systeem is. Je bent vrij, doe wat je wil. Het maakt niets uit. Niemand trapt je. Niemand komt je na. Niemand pakt je. Je kan lekker doorgaan. Bij God niet. Dat werkt bij God niet. Wat heb je dan voor in de plaats van het systeem wat hier om ons heen afspeelt? Je hebt een groot gezin gekregen van God die op je let en je onder de duim houdt. Dat zeggen sommigen. Kijk, ik moet geld geven aan die gemeente. Heel veel dank aan alle mensen die geld geven. Maar doordat ze Christus niet persoonlijk kennen en niet zo door de geest dan toch leven, dan denken ze dat ze dat moeten. Terwijl als je dan, zoals ik, God hebt leren kennen als de God van vrede, als de God van liefde, als de God van het doel van je leven, dat vrijwillig heeft als dankbaarheid van wat God in je gedaan heeft. Dat is een heel ander kijk op het leven. Het gevaar is dat door een stommiteit in mijn eigen leven, ik kan dit allemaal verkansen door zonde te doen. Waar mijn geloofwaardigheid te grabbel wordt gebracht. En zoals Gert en Hermien, die zie ik niet graag in de gemeente meer. Verlies is persoonlijk. Dat is het gevaar. Maar het doel, zie ik, is dat wij een loon ontvangen en in vers 8 van 2 Johannes, hij moedigt ons aan om het als een volle loon ten volle te ontvangen. Wat zou dan het loon zijn, denk je? Nou, heel veel verwacht ik van God. Ik heb al gelezen dat er een niet een kamer, maar een huis op me wacht. Nog groter dan het huis wat ik nu heb. Ik heb een heel grote voorstellingsvermogen. En God belooft me in Johannes 14 dat hij bouwt mij een huis. En als het klaar is, dan komt hij voor mij. Ik geloof er heel stellig in, omdat ik ben zo'n beetje aangelegd bezitten. Hebberigheid, dat spreekt me echt aan. Maar daarvoor doe ik het niet. Maar dat huis is een loon op het werk wat wij voor hem doen. Het is niet dat wij dat bedacht hebben, dat God ons moet betalen voor het dienen van hem. Hij doet dat graag. Ik doe het uit liefde voor hem, wegens wat in mijn leven is tot verandering gekomen. Hoe hij mij dan vrede gaf, hoe hij mij liefde gaf, hoe hij mij een toekomst gaf. Ik ben zo dankbaar wat hij mij geeft. Alles is me goed. Maar hij heeft heel groots in gedachten. Ik lees een lijst hiervoor. Die we ontvangen van God als wij dat doen wat hem welgevallig is. Zijn geboden bewaren, in de liefde wandelen. Daar is een onvergankelijke krans voor hun die hun oude natuur overwinnen. Voor de mensen die de overwinning krijgen over dat wat hun in dit leven zo aantrekkelijk lijkt, die niet van God is, die zonde is, als je daar overwinning over krijgt, krijg je een krans van God. Die wordt er dan blijkbaar uitgedeeld in de hemel, Openbaring 4, ten aanzien van iedereen. Iedereen is erbij, iedereen ziet dat. En ziet dat je de overwinning hebt behaald op je oude leven. Daar is een krans van blijdschap voor hun die het evangelie bekend maken. Ik ken enkele van jullie die heel graag anderen willen vertellen over Jezus. Daar is een krans voor, zegt de Bijbel. Er is een kroon voor mensen die volharden in het leven dat God hen gegeven heeft. Dus je weet wat God van je wil en je doet het ook. In Jacobus, daar is een citaat, als je weet het goede te doen en het niet doet, is het jou tot zonde. Als je weet wat God van je wil en je doet het, is God van plan je een kroon te geven. Dat staat in Jacobus 1:12. Er is een krans van rechtvaardigheid voor hun die Jezus verschijning liefhebben. Nou, vandaag en bijna de hele zomer heb ik niet een hemel gezien in Nederland. Vandaag regent het alweer, maar in Italië, waar Edward is geweest, was ik ook een keer. In Venetië was ik daar toegezonden door de luchtmacht. Uit het motregenachtige Nederland, gevlogen naar Venetië. En daar zag je dan maar af en toe een wolkje. Ik was pas tot geloof gekomen en ik zag dat wolkje voor het eerst met een heel ander gedachte. Het was niet een wolkje die hing in de lucht meer. Het was het wolkje waar Jezus achter stond. Op zaad. Of vloog. Ik weet het niet. Maar hij komt met, volgens 1 Thessalonicenzen 4, de wolken. En wij zullen naar hem gaan. Daar voor de mensen die dat liefhebben, de gedachte dat Jezus terugkomt, is God van plan een krans van rechtvaardigheid te geven. 2 Timotheus 4, 8. En er is een krans van heerlijkheid voor hun die de goede Gods hoeden. 1 Petrus 5, 4. Zoals Miel bijvoorbeeld. Die dat doen met liefde en overgave, ten koste van hun eigen soms. Johan, die gewoon zichzelf geven om anderen het mooie van het geestelijk leven te laten zien. Houd vast, zegt Openbaring 3:11. Houd vast aan wat gij hebt, opdat gij niemand uw kroon nemen. Nou, ik zie het gevaar en ik weet dat het gevaar overal aanwezig is. Ik weet dat nu nog, dat heb ik niemand gezegd, maar ik dacht een lange tijd de overwinning op mijn oude natuur te hebben gekregen met de hulp van God. Maar ik zie vanaf mijn 55ste die oude verleidingen komen terug. Mannen, je weet, die zijn er nog. Mogelijk totdat wij doodgaan. En je moet steeds daarmee afrekenen. Ik kan nog, al heb ik het zo lang goed gedaan voor God, ik kan nog in het gevaar komen en voor niets mijn geestelijk leven op het spel zetten. Daar moeten we voor opletten. Dat is het gevaar. Voor vrouwen, ik weet, verleidingen zijn er. En als uw man de aandacht niet geeft wat u graag hebt, dat een ander man dat kan geven. Ik weet het. Het gevaar is er. Maar God stelt een loon in vooruitzicht met de bedoeling ons te bemoedigen gewoon door te gaan in het leven in gehoorzaamheid aan de geboden die hij ons geeft. Omdat de geboden zijn voor ons en bescherming. Heb je dat gelezen met mij in 1 Johannes 3? Door in de waarheid te wandelen, de geboden te blijven, wij zijn liefde ontvangen. De geboden en de liefde Gods zijn nauw verbonden met elkaar. En voor degenen die de geboden niet nakomen, die moeten niet te veel van God verwachten. Omdat dan lopen ze als het ware God voor de voeten. Dat is Gods plan niet. Hoe zouden we dan toch, als het daar staat in 2 Johannes, hoe zouden we de manier, hoe zouden we dan volhouden in het leven wat ons zo moeilijk is? Hoe letten we dan op, zodat wij het loon ontvangen en het gevaar op een afstand houden? Ik zou zeggen, wees op je hoede. Als de Bijbel zegt, let op, dan bedoelt, en daar kom je niet heel vaak voor, daar komt je niet heel veel in voor, let op dan jongens, let op. Zorg ervoor dat je van de ravijn wegblijft, zodat je er niet in valt. Let op. En de Bijbel zegt, let op jezelf. Niet let op wat de ander doet. Dat vind ik zo. Als God mij had aangesteld als politieagent, daar was ik een goeie voor. Ik ben daar met temperament. Ik onthaal dingen goed. Ik wijs iedereen na, dat is geen probleem. Maar hij had me niet zo'n politieagent in het leven gesteld. Ook niet in de gemeente. Nee, hij zegt me, let op jezelf, Kork. Dat het met je goed gaat. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Hij heeft ons niet politieagenten gemaakt van elkaar, zodat we dan toch elkaar onderdrukken. Nee, hij heeft ons vrienden van elkaar gemaakt, zodat we elkaar lief hebben. Dat is een heel ander invalshoek dan wat we soms vinden in het leven. Wees op je hoede dat je dat niet verspeelt. Het probleem met Kork, en misschien met anderen ook, is dat ik me vergis vaak wat gaande is. Ik zie maar het uiterlijke, wat een ander doet, maar ik ken het hart niet en de motieven niet. Gelukkig God wel. Dus wat we gelezen hebben is dat God kent wat in ons omgaat en als ons eigen hart ons niet aanklaagt, en alleen jij weet dat persoonlijk of dat zo is, je kan iedereen zeggen, nee, mijn hart klaagt me niet aan, nee, ik doe de wil van God, nee, ik ben heel goed bezig voor God. Je kan iedereen wijs maken, maar in je eigen hart weet je of het zo is. En als je eigen hart je niet aanklaagt, dan ben je met de waarheid bezig. En dat is heel veel waard. Dat als je je hoofd legt op je kussen, dat je eigen hart je niet naspreekt voordat je in slaap valt. En zegt, Kork, je bent niet goed bezig. Kork, je bent niet goed bezig. Kork, ik heb het gehad, ik weet wat dat is. Kork, je bent niet goed bezig. Kork, ga niet naar die persoon en vraag voor vergeving. Als je voor God wil gaan, dan spreekt Gods geest in je. En hij laat je niet los totdat je in de waarheid komt. Toets alles en behoud het goede, staat in 1 Thessalonicenzen 5. Ga de schriften na, staat in Handelingen 17. Weet je hoe dan je weet of je in de waarheid leeft of niet? Je ontdekt dat als je de Bijbel leest. Je hoeft niet naar een ander te luisteren. Als je de Bijbel leest, brengt Gods geest dat woord tot leven in je. En je weet, ik doe wat God welgevallig is. Ik zou je niet zeggen hoeveel waard dat is. Ik denk dat is niet te koop met geld. Ook niet met een compliment of een bemoediging. Dat komt alleen als ik Gods woord lees en persoonlijk weet dat ik in de waarheid leef. Mijn eigen schoonzoon, was hij hier vanmorgen, dan had hij dit ook gehoord. Maar hij heeft mij op de bank gisteravond gezegd, ik ben al lang een voorgangerszoon. De jongen is bijna 30. Hij is opgegroeid in een voorgangershuis. Hij heeft het woord van God als het ware dan toch meegegeten aan tafel, wat hij nog zijn eigen kleinzoon en kleindochter ook meegeeft aan tafel na het eten. Hij heeft geen enkel keer de Bijbel zelf uitgelezen. Geen enkel keer, zegt hij mij. En hij is vorig jaar mee begonnen, omdat God overtuigde hem van de nut van te weten wat in de Bijbel staat. Zijn Bijbellezen bestond uit het aanhoren van wat werd voorgelezen in de diensten. Of een Bijbelstudie, of een zondagse morgendienst, of een bijzondere dienst. Meer kende hij van de Bijbel niet en voorgangerzon. En hij zag dat als een grote gemis in zijn leven en begon zijn Bijbel te lezen. Vooraan, kaft tot kaft. Ik zou zeggen, er is een wereld voor hem opengegaan. Hij ziet de samenhang van de Bijbel. Hij ziet hoe God werkt. Hij ziet hoe God zegent. Hij ziet zijn leven veranderen. En hij is opgegroeid in christelijk huis. Bijbel lezen voor jezelf. En dan kun je het gevaar ontwijken die zomaar op de loer staat om ons heen. En van 1 Timotheus 4 lezen we dat je moet oefenen in de godsvrucht. Je moet er wat voor doen. In het geloof wil je het gevaar ontlopen, dan moet je wat doen. Het is ook bij mij thuis, als ik maar mijn vrouw zegt, ik heb je lief, Rut. En ze zegt, heb je me zo lief, dat je die prullenmand naar buiten wil brengen, Kork? Ik zeg, dat is mijn werk niet. Ik werk op een andere plek. Prullenmand naar buiten brengen, dat doe ik niet. Maar je zei me net, je hebt me lief, Kork. Laat dat maar zien. Neem die prullenmand naar buiten. Bij mij moet ik alles scheiden. Alles wordt in een hoop bij ons thuis gegooid en dan moet ik een blik eruit halen. Alles is een beetje vies en vetterig, hè? Het is niet leuk, hoor. Al die melkkuipjes gaan daarin en ze druppelen over alles. En ik moet dat scheiden. Papier hier, blik hier, kleding hier, plastic hier. Alles uit die ene mand wat onder ons aanrek staat. Heb je me lief, zegt ze, dan je neemt het naar buiten en je scheidt dat voor me. Omdat liefde wordt bewezen namelijk. Ik vind het niet het mooiste van mijn relatie met Rut. Dat vind ik het niet het mooiste, maar ik doe het. Ik doe het. Waarom? Omdat ik haar lief heb. Ik kan haar zo bijstaan. Ik kan haar zo helpen. Nou, misschien mannen, dat is niet het voorbeeld dat jij moet overnemen en dan zeggen dat je dat moet doen. Als dat niet een afspraak is bij je thuis, dan begin er niet aan. Ik zou zeggen, laat het zoals het is. Het is al erg genoeg. Maar ja, weet je, dat was mijn voorbeeld. Om te oefenen in de godsvrucht moet je wat doen. Het maar lezen zal niet genoeg zijn. Het maar zeggen zal niet genoeg zijn. Je moet wat doen. Dus als je leest dat God je kracht heeft als getuige, dan getuige zijn is belangrijk. Als je leest dat God je graag hebt om te geven, dan geven is belangrijk. Doe dat. Oefen je in de godsvrucht. Omdat slaagzinnen breng je daar niet waar God je graag hebben wil. Bijvoorbeeld, het gevaar van het beste is het goede. Wat kan je ermee doen? Ik bedoel maar echt, wat kan je ermee doen? Het maakt je wel attent op een gebrek bij je, dat je je misschien bezighoudt met het goede, terwijl het beste ligt nog voor je. Je moet er wat mee doen, maar een slaagzin op zich helpt je er niet mee. Het lezen van de Bijbel, alleen het lezen is niet genoeg. Het doen is belangrijk. Lees het boek Jacobus, hij legt dat heel fijngevoelig uit. Oefen je in de godsvrucht. Wil je dan toch winnen? Wil je het loon ontvangen? Wil je dan zorgen dat het gevaar niet bij jou op de stoep komt? Ga de schriften na. Wees op je hoede. Oefen je in de godsvrucht. En als laatste, hou je ogen gericht op Jezus. Hebreeën 12, hè? 1 tot en met 3. Hou je ogen gericht op Jezus. Hou je bezig met Jezus. Zorg ervoor dat Hij het belangrijkste is voor je. Zodra dat je een ander of een iets of een iemand belangrijker vindt, dan zijn onze ogen niet meer gericht op Jezus. Nou, mijn Rut is mij het belangrijkste in dit leven. Dat geef ik toe. Kom er niet tussen. Ik duld dat niet. Wij zijn voor elkaar. Wij trekken graag met elkaar op. Ik mis haar als ze er niet is. Als ik in de wagen ben en ze niet naast me zit, ik voel een gemis. Nou, ik weet niet hoe het is in je eigen relatie met je eigen vrouw. Ik ben pas getrouwd met haar, 12, 13 jaar binnenkort. Dus het boeit me nog dat ze er is. Ik weet niet waarom. Ik denk dat ze mij compleet maakt. Ik ben een compleet mens als ze er is. En zo stel ik me ook voor in mijn relatie met God. Als hij daar niet is, is het een gemis. Ik ben pas compleet als hij er is. Nou, het is makkelijk mijn vrouw te zien naast me zitten in de wagen. Of aan tafel. Of waar ze ooit is. moeilijker om God zo te zien. Maar God heeft me dan heel fijngevoelig zijn geest gegeven. Zijn heilige geest maakt woning in mij, zodat als ik doe niet wat hem welgevallig is, Gods geest spreekt, net zoals mijn vrouw mij aanspreekt als ik niet doe wat goed is. En laat me weten dat ik veranderen moet. Gods geest is gegeven om ons te laten weten dat we in de waarheid leven, dat we in liefde leven. Dat wij dan toch die vrede kunnen ontvangen van God. Hou je ogen gericht op Jezus. Hou je ogen gericht op je eigen vrouw, op je eigen man, op je eigen kinderen. Bemoei je niet met anderen. Die zijn niet voor je weggelegd. Er is gevaar in het leven. De manier om het te overwinnen en Gods loon te ontvangen, is je met God bezig te houden. God is lang niet klaar met mij, lang niet klaar met jullie, lang niet klaar met deze gemeente. Maar als we niet ons gericht houden, gericht met dat wat God belangrijk is, als wij ons niet gericht houden, we kunnen het verliezen. Het is te belangrijk, veel te belangrijk, om het zomaar te grabbel te zetten, zomaar op het spel te zetten. Veel te belangrijk. We lezen hiervan toch, ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Jezus Christus. En maak ik afsluiten met deze woorden van Hebreeën 6. Een paar bladzijden terug. Een paar bladzijden terug. Hebreeën 6. Je ziet soms niet heel veel van wat God aan het doen is in je eigen leven. Soms heb je het gevoel dat God ver weg is. Soms is het zo dat net het opvoeden van kinderen, wij heel graag hebben dat dat kind het zelf doet. Zo is dat ook bij ons en onze relatie met God. Vaak is het zo, God heeft heel graag dat wij doen wat hem welgevallig is. Maar de woorden van Hebreeën 6, vanaf vers 10, bemoedigen mij. In de momenten wanneer ik denk, waar is dan God? En waarom doe ik het al? Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zal vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt, door de diensten welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. God vergeet het niet. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking der hoop, tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers mocht zijn van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. We zijn van een generatie die geen geduld heeft. Die het voldaan gevoel moet hebben alsof het gisteren was. Die kunnen niet wachten. Kunnen niet bouwen. Zijn alleen met zichzelf bezig. En dat systeem komt de gemeente binnen tegenwoordig. En dat is het gevaar. Laten we ervoor opletten. Laten we opletten dat we niet traag worden, maar navolgers mocht zijn van hun die door geloof en geduld de beloften erven. Dat doen we. En dat zegt Gods geest in ons hart. Als wij hem welgevallig zijn, mogen we afsluiten in gebed. Vader, dank u voor uw woord vanmorgen die ons gegeven is ter bemoediging. Die ons doet denken aan onze relatie met Jezus. Wij worden dan bemoedigd over onze eigen relatie na te denken. Let op, zegt de Bijbel. Er is gevaar. Er is loon in het vooruitzicht. En de manier, Vader, die wij het loon binnen mogen krijgen. De manier, Vader, is doordat wij ons bezighouden met u. help ons onze ogen gericht te houden op Jezus. Dank u voor het woord van morgen, Vader. Mag uw geest dat in ons hart tot leven brengen. Mogen we daaraan herinnerd worden als we dan in de verleiding komen, Vader, iets te doen wat u niet welgevallig is. In Jezus' naam. Amen.